gaan we Filippenzen 2 doen. De vorige keer hadden we... Ja, dat stuk daarvoor. Vanaf vers 26 tot 2 vers 5 ongeveer vergeleken met het laatste stukje van hoofdstuk 3. Het staan, het wandelen, het lichaam hebben we het over gehad. Dat is alweer een tijd geleden, maar... Ik weet niet of dat nog een beetje helder is. Maar we hebben ook heel eventjes stilgestaan bij dat hele toch wel bijzondere stuk. Vanaf vers 5. Van de vernedering en de verhoging van Christus. En daar zullen we het vandaag voornamelijk over hebben. Wat ik me eigenlijk... Af zat te vragen, had ik nog niet eerder gedaan. Maar waarom staat het stuk nou eigenlijk net daar in die Filippense brief? Waarom schrijft Paulus, het lijkt opeens vrij random over die Christus die geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn. En dan die vernedering en verhoging. In welk verband staat het nou eigenlijk? Bij Hebreeën. Bijvoorbeeld, waar je dit een beetje mee kan vergelijken, Hebreeën 1, daar begint Paulus daar gewoon mee. Weet je, van de Christus die meerder is geworden dan de engelen, gezeten is aan de rechterhand nadat hij de reinigmaking van onze zonden teweeg heeft gebracht. In Efeze valt het in een gebed, een gebed om verlichte ogen van het verstand, om al die rijkdommen te mogen zien. Over de kracht van de opstanding en de hemelvaart van de Heer, dan zegt hij ook van die bijzondere dingen. Dan valt het in een context die ik nog wel kan vatten. Maar hier lijkt het een beetje random. Dus dat vroeg me af en ik stel voor dat we daar eerst eens naar gaan kijken. In elk geval, daar hebben we het vorige keer even over gehad. Vers 26 en 27, daar staat het woord aanwezigheid en afwezigheid van Paulus. De aanwezigheid, dat is die tegenwoordigheid, de parousia. Dat is het pareinai, erbij zijn. En in vers 27, hetzij ik afwezig ben. En dat is dan apeinai, dus aanwezig en afwezig. En dat aanwezig en afwezig, dat vind je dan ook na hoofdstuk 2. Althans, na dat gedeelte in hoofdstuk 2 wat we lezen. In 2 vers 12 inderdaad, ja. Dan zie je ook het aanwezig zijn en het afwezig zijn van Paulus. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen. Ja, dus dat is het aanwezig zijn, maar veel meer nu in mijn afwezen, mijn afwezigheid. Werkt uw zelfs zaligheid met vrees en beven. Dat is dat zijn dezelfde woorden. Althans afgeleid van diezelfde woorden. En het lijkt erop dat Paulus dat tamelijk bewust doet. Het is vrij duidelijk dat hij in 26 die aanwezigheid en die afwezigheid, en dan in 2 vers 12 het ook weer doet. En dus dat gedeelte wat er tussenin komt, dat lijkt op die manier ook gewoon bij elkaar te horen. Snap wat ik bedoel. Dus tot zover wel een logische gedachtegang, denk ik. Dat gedeelte wat hij daar dan tussenin staat, dat is dan ook vers 5. Vanaf vers 5, laten we dat eerst even met elkaar lezen, want daar gaat het dan vanavond over. Want dat gevoelen, en dat is dan dat denken, het phroneo. Ja, dat is een van de eerste studies dat we daar dat helemaal hebben uitgezocht. Zij in u, hetgeen ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis van God zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, ontledigd, leeggemaakt, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbend en is aan de mensen gelijk geworden. En in gedaante geworden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood van het kruis. En daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid van God de Vader. Alzo dan, mijn geliefde, gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Terwijl ik dit nu hardop lees, dan valt het me echt gelijk op. Ja, dat komt natuurlijk omdat ik erover na heb zitten denken. Maar in welk woord zou die connectie zitten tussen dat gedeelte wat we over de vernedering en de verhoging van Christus en het stukje daarna, in vers 12. Dat gedeelte wat begint met alzo dan mijn geliefde. En hoe valt dat dan te plaatsen binnen dat gevoelen zij je nu? Want ik zelf denk nu, hey, dat is wel eigenlijk wel een hele duidelijke connectie.
Gewoon het begin van vers 12, al zo.
Ja,
al
zo dan. Ja. Dat heeft iets te maken met wat komt. Maar dat sowieso, er is die connectie. Maar waar zit die connectie in? Wat is dan? Wat is de verbinding tussen dat stuk wat ervoor gaat en de conclusie die Paulus trekt? Of de aansporing die Paulus geeft?
Ja,
ja, precies. Het lijkt mij helemaal in dat woord gehoorzaam te zitten. Dus even teruglezend. Vers 5. Ja, want dat denken, of dat gemoed, of hoe je het ook wil vertalen, zei je in u, hetgeen ook in Christus Jezus was. Nou, dan komt dan zijn vernedering, zijn ontlediging en zijn vernedering. En dan ook zijn verhoging. Zijn verhoging. En daarna gaat Paulus weer terug naar zijn lezers. Alzo dan, mijn geliefde, zoals je te alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrees en beven. En er hoort dan het volgende gedeelte natuurlijk bij. Want het is God die in u werkt. Naar zijn behagen. Of naar het behagen. Dat zijn staat er eigenlijk niet. Maar ik denk wel dat je dat er gewoon in kan lezen. Want het is God die in u werkt naar zijn welbehagen. Ja, het is hij, God, die in u werkt. Ja, zelfs het willen en het werken. Dus dat werken van hem bestaat in het willen en het werken. En dat doet hij, dat inwerken, energeo, naar zijn welbehagen. Dus de aansporing wordt, werk uit wat God inwerkt. Ja, dus werkt uw zelfzaligheid, dat is het katargeo, het uitwerken, wat God inwerkt. Maar daartussenin dus, eerst dit denken zij in u, wat ook in Christus Jezus was, en dan krijg je dat, wat was dan dat denken? Die verse van zijn vernedering en zijn verhoging. En daarna komt hij daarop terug. En dan heeft hij het over zijn gehoorzaamheid. Weer. Dus de connectie hier tussen lijkt me te zijn een gehoorzaamheid. Dus die eenheid waar Paulus het in Filippenzen 1 vers 27 tot en met 2 vers 4 de hele tijd over heeft. Dat lijkt hem dus vooral ook te zitten in datzelfde denken te hebben als wat Christus Jezus had. Nu we het hebben over gehoorzaamheid van Christus en gehoorzaamheid van degene die hem horen. En de zaligheid. Is er een Bijbelgedeelte wat bij je boven komt drijven? Het is geen hele simpele vraag hoor, maar misschien dat je iets, dat je ergens een linkje voelt. En dan vooral dus die gehoorzaamheid, de gehoorzaamheid van Christus. En dan een gedeelte wat... Het is eigenlijk iets wat past in een vorige studie. Toen hebben we nogal wat parallellen opgezocht tussen Filippenzen en Hebreeën inderdaad. We hadden een heleboel... ik weet niet, ik denk dat het de derde of de vierde studie was in deze serie. En daar hoort dit eigenlijk ook wel bij. Ik denk dat Paulus aan hetzelfde gedacht heeft. En dat is Hebreeën 5. Daar gaat het eigenlijk ook over zijn verhoging, maar ook over de gehoorzaamheid die Christus geleerd heeft. En dat wat hij geleerd heeft, dat is in zijn lijden. Dus laten we even naar Hebreeën 5 kijken. Hebreeën 5. In het kader van de gehoorzaamheid. Paulus heeft in Hebreeën al het begrip hoge priester ingevoerd. Dat doet hij eigenlijk al in Hebreeën 2, letterlijk. En eigenlijk in vers 3, over die reinigmaking van onze zonden, daar voel je het al aankomen dat het daarover zal gaan komen. Want dat was het werk van de hoge priester. In hoofdstuk 1, vers 3. Maar hij noemt dan die hoge priester in 2 vers 17. En dat wordt vervolgens het grote thema van de Hebreeënbrief. Zeker tot en met alles wat met de tabernakel te maken had, tot en met hoofdstuk 10. Met als klapstuk eigenlijk hoofdstuk 7. Maar alles vanaf hoofdstuk, het einde van hoofdstuk 2 en verder, dat staat in het teken van die hoge priester. En die hoge priester wordt dan... in 4 vers 14. Ja, omdat wij nu een hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is. En want wij hebben geen hoge priester in vers 15 die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest toch zonder de zonde. En dan hoofdstuk 5 vers 1. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Opdat zij offeren, gaven, slachtofferen voor de zonde. Dus dan zegt Paulus, elke hoge priester in Israël, dat was iemand uit het volk zelf. Het was van een van de stammen uit een van de stammen van Israël, die te midden van het volk ook leefde. Maar die wordt gesteld, die wordt door God gesteld. Nou, zo is ook de hoge priester, Christus, gesteld. Dat zie je in hoofdstuk 5. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. We weten, dat is de opstanding, in Psalm 2 vers 7. En gelijk hij ook in een andere plaats zegt: gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat is dan Psalm 110. En die twee psalmen die steeds aan elkaar gekoppeld worden. Maar wetend dus dat Christus Jezus hoge priester is geworden. En waarbij die ook heeft gezegd dat hij behoorlijk medelijden moet kunnen hebben met de zwakheden van de mensen. Dan gaat hij nog iets zeggen. En dat zie je in vers 7. Die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Met sterke roeping en tranen geofferd hebbend. En verhoord zijnde uit de angst of uit de vrees. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgene hij heeft geleden. En volmaakt zijnde, als je Statenvertaling hebt, dan staat er geheiligd zijnde, maar dat is fout. Het moet volmaakt zijnde. Is hij allen die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. En is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dan zegt hij, nou, over die Melchizedek, daar hebben we nog een heleboel dingen te zeggen. En dat gaat hij dan ook doen in hoofdstuk 7. Maar feitelijk zie je hier dus ook de gehoorzaamheid van Christus. En die staat helemaal in het kader van zijn lijden en van zijn dood. Opdat hij zou kunnen volmaken. En volmaakt zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn. Ja, dus degene die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Dus hier wordt gehoorzaamheid van de Christus, het lijden tot de heerlijkheid, ook gekoppeld aan de gehoorzaamheid van die hem horen en die naar hem luisteren. En ik vond ook dit weer een opvallende overeenkomst. Ja, als het gaat over de gehoorzaamheid van Christus in het lijden, in zijn lijden en zijn sterven. Dat je dat in Filippenzen ook weer tegenkomt en ook hier weer. En dan ook hoe Paulus het koppelt aan de gehoorzaamheid van zij die hem horen. In Hebreeën zijn dat dan de Hebreeën. En in die Filippenzen is het duidelijk de les die Paulus aan voor hun wil zeggen. Ja, dus even recapituleren. Tenminste, hoe mijn gedachtegang is gegaan, dat aanwezig zijn en dat afwezig zijn van Paulus, dat komt dan twee keer voor. En daartussenin staan dus dingen die naar mijn idee bij elkaar horen. Dan begint hij vooral te spreken over de eenheid bij de Filippenzen. Ja, dat ze toch vooral maar één zijn. En dat die eenheid voornamelijk zit in het denken. En hij zegt ook van doe geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid acht de een de ander uitnemende dan zichzelf. En ieder zie niet op het zijne, maar een ieder zie ook op hetgeen van de anderen is. En dan geeft hij het voorbeeld van Christus, die eigenlijk toch wel bij uitstek gedaan heeft door niet op zichzelf te zien, maar gezien heeft op anderen. Ja, die zichzelf niet uitnemender heeft geacht dan een ander, maar zichzelf juist heeft vernederd, terwijl hij alle reden had om zich boven alles en iedereen te vinden. Maar hij heeft zichzelf vernederd, ontledigd zelfs, ontdaan van al zijn heerlijkheid en al zijn glorie. En dan verbindt Paulus daarna weer de les, want hij zegt, nou, dat denken zij in jullie. Dat is tamelijk grote opdracht, denk ik. Ja, dat denken wat ook in Christus was, dat zij in jullie. En dat koppelt hij dan daarna, nadat hij zijn vernedering en verhoging heeft geschreven, koppelt hij dat weer aan die gehoorzaamheid. Ja, dus dan koppelt hij stukjes aan gehoorzaamheid. En dan begint hij weer met het aanwezig zijn en het afwezig zijn. Paulus die gebruikt hier in dit gedeelte een aantal woorden waarmee hij aan wil geven de gelijkenis of de... Ja, gelijkenis met God. Bijvoorbeeld vers 6. Daar staat de gestaltenis van God. Dat is de morfe. Ons woord morfologie, dus vorm, zouden wij nu zeggen. Maar hier vertaald met gestaltenis. De gestaltenis van God zijnde heeft het geen roof geacht God even gelijk te zijn. Maar heeft zichzelf ontledigd, leeggemaakt. En de gestalte, en er staat dan weer hetzelfde woord, morfe, van een dienstknecht aangenomen hebben en is aan de mensen gelijk geworden. Nou, die gestaltenis van God, of die vorm van God, ik noemde net al Hebreeën 1, ja, hoe hij het beeld van God is, de vorm van God, het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid, staat er in Hebreeën. Maar je kunt hier natuurlijk ook Johannes 1 naast leggen. In Johannes 1, er staat in iets andere woorden dezelfde inhoud als die we in Filippenzen 2 lezen. Waar Johannes heel duidelijk een connectie wil maken trouwens met het boek Genesis. Ja, het is niet voor niks dat hij begint met in den beginnen. Of in het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Ja, daar gaat het over het maken van alle dingen. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht van de mensen. Dus ook weer Genesis. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. En er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat ze allen door hem geloven zouden. Nou, een eindje verder, vers 14. En het woord, en dat woord was dus bij God en het woord was God. Dat woord is vlees geworden. En dat heeft onder ons gewoond, onder ons getabernakeld. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als een heerlijkheid van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Maar hij heeft zichzelf dus ontledigd, ontdaan van al die heerlijkheid die hij had in den beginnen, in het begin. Toen hij in de gestaltenis van God was. Het geen roof geacht had om God even gelijk te zijn. Ik moet zelf bij die vernedering, vooral denken natuurlijk aan het hele belangrijke gedeelte in Jesaja 53. En die verhoging vinden we trouwens ook in Jesaja tegen, want Paulus die verwijst hier naar Jesaja. Maar laten we eerst even Jesaja 53. Dus diegene die bij God was, de heerlijkheid van God was, die vernedert zich zoverre dat hij de gestalte van een dienstknecht aanneemt. En als je aan een dienstknecht denkt, en Paulus die heeft duidelijk bij dit gedeelte ook Jesaja weer in gedachten. Nou, Jesaja, dat tweede gedeelte van Jesaja vanaf hoofdstuk 40 tot en met iets van 56, dan gaat het iedere keer maar over de dienstknecht. En in Jesaja 53, wie heeft onze prediking geloofd? Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Nou staat er in de Griekse vertaling niet hetzelfde woord morfe, maar het is wel duidelijk dat hier over hetzelfde gaat. Van ja, hij heeft zich zo vernederd. Er was geen enkele heerlijkheid in hem als we naar hem keken. Gewoon geen gedaante, geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Want hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, verzocht in krankheid. En een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Dat is wat Paulus zegt in Filippenzen 2. Dit denken, dit gemoed, zij in jullie. Dus je houdt die Filippenzen voor. En vooral het voorbeeld van Christus houdt hij voor. En dan niet zozeer over zijn lijden en sterven tot zaligheid. Nee, hij houdt het echt als een voorbeeld voor. Van bedenk wie hij was. Bedenk wie hij is. De schepper van hemel en aarde. Hij die alle dingen heeft gemaakt. Door hem alles is alles gemaakt. Die God, die heeft zichzelf zo ver vernederd. Dat hij zelfs het aanzien niet waard was. Hij is zo ver onder de mensen gaan staan. Dat zelfs zijn eigen volk, waar die dienstknecht was, vol afschuw als het ware. Zo beschrijft hij hun hoofd afwenden om hem maar niet te zien. En dat ziet hij natuurlijk ook voornamelijk op de dood in zijn laatste momenten aan het kruis. En dat, waarom die les? Nou, als Christus zo hoog is en zichzelf zo weet te vernederen en wij belijden dat wij van hem zijn, dan heeft het geen enkele zin en dan past het ook op geen enkele manier om onszelf boven wie dan ook en al helemaal niet boven elkaar te stellen. Van, dat heeft gewoon geen enkele zin. Het is een christen onwaardig om zichzelf meer te achten dan een ander. En met name als het gaat over de broederschap onderling. En als we dat nou maar heel veel in elkaar in ons hoofd hebben, dan gaan we ook geen ruzie krijgen. Dan komt er geen oneenigheid, dan is er altijd eenheid. Want dan acht je de een altijd meer dan de ander. Want dat is, heeft Christus gedaan. Die heeft ook niet gezegd van ja, maar ik ben God, jullie moeten nu wel naar mij luisteren en ik spreek de waarheid. Ja, hij zei het wel, maar jullie vatten wel een beetje wat ik bedoel. Uiteindelijk ging hij zover dat hij zich helemaal heeft laten vernederen. En dan de omgekeerde weg, die krijgt hij dan ook. En dat zegt Paulus eigenlijk ook, dat is dan ook voor jullie. En dat is ten eerste daarom, ja, dus vanwege die weg van gehoorzaamheid, daarom, vers 9 van hoofdstuk 2, heeft hem ook God uitermate verhoogd. Hij heeft zichzelf vernederd. Dat staat in vers 8. Hij heeft zichzelf vernederd en God heeft hem verhoogd. Dat is trouwens ook een hele duidelijke Bijbelse uitdrukking. Degene die zichzelf verhoogt, ja, die zal verhoogd worden. Ja. God zal hem verhogen. Dat zie je in het voorbeeld bij Christus. Nou, er is dus niemand die zich meer heeft kunnen vernederen dan hij. Want we weten van hoe hoog hij komt. Zover heeft hij zich vernederd. Maar dan heeft God hem ook verhoogd. En hij had zich al eerder ontledigd. En nu wordt hem een naam gegeven die, denk ik, dan het tegenovergestelde is van dat ontledigen. Ja, dan praat ik een beetje in Duits. We vragen ons natuurlijk altijd af, tenminste ik wel, van ja, wat is dan die naam? Dat in de naam van Jezus zou buigen alle knieën. Welke naam? Nou, dat is de naam van de Allerhoogste. Maar als je bedenkt dat Christus zich ontledigd had, en als, zoals we net in Johannes 1 lazen, waar die vandaan komt, uit zijn volheid, vers 16, hoofdstuk 1, vers 16, en uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen ook genade voor genade. Dus, en ik denk dat dat helemaal past in die gevangenisbrieven. Ik zeg niet dat dat zijn naam is, maar dat zijn naam in elk geval weer iets met die volheid te maken heeft. Waarin die weer terugkrijgt. Want hij ontledigt zich. Hij vernedert zich. En dan God verhoogt hem. En dan die naam die hem gegeven wordt. Je zou bijna verwachten dat dat dan iets te maken heeft met dat tegenovergestelde van het ontledigen. Ja, hij wordt weer volledig volgemaakt. En nu was de mens Christus Jezus. En wij in hem. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen. Ja, dus in die naam die aan Jezus wordt gegeven. Ik denk, het is niet de naam Jezus, hoewel we daar ook best voor mogen buigen. Maar het is de naam die Jezus heeft gekregen. Dus een naam boven alle naam. die in de hemel en die op de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer zij tot heerlijkheid van God en de Vader. Ook dit is een stille verwijzing naar een tekst in Jesaja. 43 geloof ik, hè? 45. Jesaja 45, oké. Dan moet die er ook even bij pakken. Gewoon echt belangrijk om te bedenken hoe Paulus bij alles wat hij schreef, alles wat hij zei, het is ergens allemaal geworteld in de schriften van Israël. Zijn hele hoofd zat daarmee vol. Ik denk dat hij het zelfs onbewust deed. Als hij aan het schrijven was, dat de woorden dat ze min of meer vanzelf in overeenstemming waren met de woorden van de Tanach. Jesaja 45.
Vers
23. En daar gaat het dus over de behoudenis, vers 22. Wend u naar mij toe, word behouden, alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Ik heb gezworen bij mezelf, er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan, en het zal niet wederkeren, dat mij alle knie zal gebogen worden, alle tong mij zal zweren. Men zal van mij zeggen, zeker in de Heere zijn gerechtigheid en sterkte, tot hem zal men komen, maar ze zullen beschaamd worden allen die tegen hem ontstoken zijn. Maar in de Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen het ganse zaad van Israël. Hier krijg je natuurlijk weer dat wonderlijke gebeuren. Het gaat hier over de Messias, maar degene die hier spreekt, dat is Jehovah. Ja, de verbondsgod, de God van Israël. Dus hier zegt de Heer van alle knie zal zich gaan buigen voor mij. Ik ben boven alle goden. Dit staat allemaal in de context van de afgoden. Dan moet je Jesaja 44 maar eens lezen, een stukje van Jesaja 45. Ja, dus het staat in de context van al de afgoden. En hij is de allerhoogste geworden. Maar wij weten nu dat het hier dus ook gaat over de Messias. Dat voordat dit gaat gebeuren, dat God zijn hel en zijn gerechtigheid waar het hier over gaat, ja, die behoudenis, vers 22, en de gerechtigheid in vers 25, dat die gevonden worden in de Heere zelf, maar die zich dus eerst die rechtvaardigheid nog even moeten bewerkstelligen. Hoe? In zijn gehoorzaamheid, zijn vernedering, zijn dood en daarna zijn opstanding. Ik begon net van er zijn een aantal woorden die iets met die gestaltenis te maken hebben. Dus morfe hebben we net al genoemd. Vers 6 en vers 7. In vers 6 vind je ook het woord Isa. Even gelijk betekent dat. Dus even gelijk aan God. Isa, dus hetzelfde als God. Of Iso. Isolijnen, isobaren. Ja. Isobaren zijn lijnen op de kaart met gelijke luchtdruk. Isothermen, lijnen op de kaart met gelijke temperaturen. Dus daar zit het woord iso in, dus gelijk. Homoioma, vers 7, heeft zichzelf vernietigd, ontledigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen en is aan de mensen gelijk geworden. Dat is misschien nog wel een aardig om eventjes mee af te sluiten. En dan kom ik de volgende keer nog even terug op de andere. Vers 8 zie je dan ook nog schema. Dat is de gedaante in vers 8. Dus dat is ook weer een woord. Het heeft allemaal te maken met vorm, beeld, gelijkenis. Ja. Maar ik vind ook wel een bijzondere. En ik denk dat Paulus dat ook niet voor niets heeft gedaan. Gedaante geworden als een mens. Heeft hij Wacht even hoor. Nee, nu zit ik verkeerd.
Mensen gelijk geworden.
Oh ja, en hij is de mensen gelijk geworden. En hij is in de gelijkenis van de mensen gekomen. Dat is vers 7. Het laatste stukje van vers 7. En dat is wel... dat is precies de omkering die je hier... die Paulus hier heel doelbewust in dit gedeelte maakt. Wat bedoel ik met die omkering? Nou, de mens was gemaakt naar de gelijkenis van het beeld van God. Dus naar Gods beeld geschapen, in de gelijkenis van God geschapen. Wat gebeurde er? Nou, die mens die vernederde zichzelf niet. Nee, die ging zichzelf verhogen. Onder invloed van de slang, die zei van... als je nou van die vrucht eet, dan zul je aan God gelijk worden. Adam en Eva die dachten niet aan zichzelf vernederen. Die dachten alleen maar aan zichzelf verhogen op een verkeerd moment. Waardoor zij dus niet gehoorzaam zijn geweest... maar ongehoorzaam zijn geworden aan het woord. Dus dat is precies tegengesteld allemaal aan wat je hier leest. Dus degene die in de gelijkenis van God geschapen is... die ging zichzelf verhogen, vermeerderen en ongehoorzaam zijn. Wat lezen we hier van God zelf, de Christus, de Messias, die komt in de gelijkenis van de mensen. Ja, dus dat is net andersom. Hij die het beeld God is, denk aan 2 Korinthe 4, vers 4. Hij is het beeld. Of Colossense 1, vers 16 of 15. 16, nou, daar in de buurt. Hij die het beeld van God is, die komt in de gedaante van de mens. En dat, die gelijkenis, ja, dat is in de Griekse vertaling ongeveer hetzelfde als hier bij Filippenzen. Dus Paulus die heeft hetzelfde op het oog. Dus de mens in de gelijkenis van God. En nu God die komt in de gelijkenis van de mensen. En waar Adam en Eva zichzelf verhoogden, vernedert hij zichzelf. En waar Adam en Eva ongehoorzaam waren, is hij gehoorzaam. Alles precies het tegenovergestelde. En waar we dus spreken van, bij Adam van een val, zien we bij de Heer zelf, bij de Messias, de nieuwe mens, zien we, of de tweede mens, zien we de verhoging. En de verhoging tot een plaats waar de mens, ja, anders waarschijnlijk zelf nooit was gekomen. Of eigenlijk een plek die ze via ongehoorzaamheid wilden bereiken, als God zijn, die bereiken ze nou als een vrije gave van God.
Genade.
Uit genade, ja. Ja, dat is een echte genade, ja. En als we dan ook beseffen wat dat betekent dan zoals waar we het de vorige keer nog even over hebben gehad, één lichaam te zijn met hem, een eenheid met hem te vormen, opdat in de naam van Jezus, van deze persoon, zich zou buigen alle knie degene die in de hemel en die op de aarde zijn. Ja, daar zijn we inbegrepen. Ja, en dan is ook Efeze 1, het laatste stukje, weer helemaal van toepassing. Hij is verhoogd ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. Dat is Efeze 1, vers 21. En alle naam, ja, boven alle naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem aan de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Ja, dus aan hem alle dingen onderworpen, waardoor iedereen alle knie zich zal buigen. Zoals hij dat later ook zegt. Dat zelf ook doet. Ja, ik buig mijn knieën in 3 vers 14. En hij heeft dan aan de gemeente hem gegeven tot een hoofd, waardoor het één lichaam wordt. En die gemeente die zijn lichaam is en de volheid, en daar doelde ik net op, De volheid van degene die alles in allen volmaakt. De volgende keer zullen we misschien nog wat langer stilstaan bij het beeld van God, de gelijkenis van God. Dat hebben we niet zo heel lang geleden denk ik ook wel eens een keer bestudeerd. Hebben wij dat gedaan of heb ik dat ergens anders gedaan? Dat weet ik niet, maar misschien nog wel goed om 2 Korinthe 4 nog bij te pakken, Romeinen 8, waar het gaat over het gelijkvormig worden aan zijn beeld, dat we dat ook tot een eenheid maken. Maar ik hoop dat jullie het met me eens kunnen zijn dat het hier heel echt Paulus voornamelijk te doen is om het voorbeeld wat hij heeft gegeven. En dat we natuurlijk in hem onze vreugde mogen vinden vanwege het werk wat hij voor ons heeft gedaan. En dat wij in hem mogen bevonden worden, maar dat daar een verantwoordelijkheid bij hoort. Die toch iets met navolging te maken heeft.
Ja, ik hoop dat het hier met de wandel, zeg maar.
Met de wandel, ja. Ja, en dan die wandel inderdaad van 2 vers 4 en de gehoorzaamheid. Ja. En koppel het aan Hebreeën 5.